Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad allen hartelijk welkom in deze eredienst. Vanuit de grote kerk een hartelijke groet aan allen die thuis of elders met ons verbonden zijn. Ook de gasten in ons midden heten we van harte welkom. Dominee de Boer uit Goede Reden zal vanmorgen het woord van God bedienen. De zieken. Liandra, het pleegkindje van de familie Visser, verblijft nog in het Sophia kinderziekenhuis. Huwelijksjubileum. Dinsdag 1 oktober hoopt het echtpaar Breedveld Plezier 60 jaar getrouwd te zijn. De voorbeden voor de gemeente zullen plaatsvinden in de avonddienst. Aanstaande donderdag 3 oktober is er een toerustingsavond in de Damsteen. Dominee Heikoop zal deze avond een inleiding houden over het boekje dat op de Bijbelkring behandeld wordt. Vanaf 7:45 iedereen van harte welkom. De eerste collecte is voor het diaconaal maatschappelijk werk. De tweede voor kerkbeheer. En de maandelijkse extra collecte is bestemd voor het jeugdwerk. Eén bus bij de uitgang is voor het onderhoud van het interieur en de andere bus in september bestemd voor Theo en Klazien van de Schelling, uitgezonden voor de MAF. We zingen nu als voorzang Psalm 25 en daarvan vers 4 en 6. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij worden vanmorgen in de prediking van het woord meegenomen naar het plein voor de waterpoort in Jeruzalem, waar de rol van de wet wordt voorgelezen. En dat brengt zowel droefheid als blijdschap teweeg bij de hoorders. Nou, die droefheid en die blijdschap die komen ook een beetje terug vanmorgen in de liederen die wij zingen. We gaan nu een lied van blijdschap zingen, Psalm 100. En we zingen alle versen, Psalm 100. Gemeente, we stellen ons nu onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet van God. En we zingen in aansluiting Psalm 79, vers 4 en 7. Psalm 79, vers 4 en 7. En gemeente, God sprak en God spreekt ook vanochtend al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht, om die te heiligen, zoals de Heere uw God u heeft geboden. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u heeft geboden, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. En Jezus zei en Jezus zegt, het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod en het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen.
Thank you.
zware. Gemeente, laten we bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Laat ons bidden. Levende God, sprekende God, om u zijn wij hier samengekomen, verbonden met de gemeente. Wij als uw gemeente, wij als gasten, hier zijn wij. En als u spreekt, gebeurt er iets. Als het aan u ligt, tenminste wel. En zo staan we op het punt om de woorden van u tot ons te nemen. En we bidden, open niet alleen uw woord, maar open ook ons hart. En Heere, daar zijn we zelf ook bij. Help ons om u de ruimte te geven vanmorgen. Om de woorden van u te laten raken aan ons leven. Als gemeente. Als persoonlijk, ons persoonlijk leven. Misschien moeten we dan wel een drempel over. Maar wat hebben we eigenlijk te verliezen? Want u bent de sprekende God. En wat u zegt komt recht uit uw hart. U hebt het beste met ons voor. Heere, open uw woord en open ons hart. U weet van alle blokkades die er kunnen zijn, groot en klein. Maar daar weet u toch raad mee, want u bent toch ook die God van wie we belijden dat u spreekt en het is er. U gebiedt en het staat er. Kom in de kracht van uw geest. Heere, het past ons om ons voor u te verootmoedigen, klein voor u te maken. Dat hebben we al een beetje gedaan met het lied. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Groot kwaad, klein kwaad. Bewust, onbewust. De relatie met u, met elkaar, met wie dan ook. Sommige dingen vergeten wij niet zo snel. heel vaak ook negatieve dingen van een ander. Maar gedenk niet meer dat kwade, groot en klein van ons. Maar gedenk in uw toren aan uw ontfermen. En wees zo vanmorgen in ons midden, door uw woord en door uw geest. Hier en overal waar we verbonden mogen wezen met de gemeente. En overal waar uw gemeente samenkomt, op zoveel plekken in deze wereld, verheerlijk uw grote naam. Wij danken u en bidden u al deze dingen. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Gemeente, u vindt de schriftlezing voor vanmorgen in het Oude Testament, boek Nehemia, Nehemia 8, vers 1 tot en met 13. Nehemia 8, vers 1 tot en met 13. Het boek Nehemia speelt zich af in de periode na de ballingschap. Misschien goed om eventjes dat ter inleiding wat daarover te delen. De Heere had zijn volk in ballingschap genomen vanwege hun zonde. En zo'n 70 jaar hebben ze doorgebracht in Babel. En dan zomaar opeens besluit koning Kores dat het volk van Israël weer terug mag. Terug naar Israël, terug naar Jeruzalem. Maar ja, alles ligt daar in puin, de muur, de tempel. En zo zijn ze teruggekomen. En zo wordt de tempel opgebouwd. En zo wordt de muur opgebouwd. Ja, tegenslagen tot en met. Maar uiteindelijk, in Ezra zie je vooral dat de tempel is opgebouwd. In het boek Ezra, in het boek Nehemia gaat het vooral over de opbouw van de muur. Nou, daar zijn we nu een beetje dan bij aangekomen. Maar gemeente, nu gebeurt er iets in dit schriftgedeelte. Het woord van God, dat wordt daar voorgelezen, net zoals dat nu vanmorgen gebeurt. Maar nu maakt die voorlezing van het woord van God zo'n indruk dat het volk uit achting voor het woord van God gaat staan. Ze gaan allemaal spontaan staan, omdat ze beseffen de Heere spreekt. En dan zeggen we wel eens dat de schriftlezing het allerbelangrijkste onderdeel is van de dienst. Ze zijn geneigd te denken dat is de preek. En toch is dat niet waar. De schriftlezing is het allerbelangrijkste, omdat dan het woord van God aan het woord komt. Dan wil ik u vragen om, juist ook vanuit dit schriftgedeelte, om vanmorgen staande de schriftlezing aan te horen. Uit achting voor God die tot ons spreekt. En omdat dit ook plaatsvindt in de schriftlezing die we nu gaan lezen. Dus ik wil u vragen om te gaan staan. De gemeente, hoor dan nu het woord van de Heere onze God. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En zij zeiden tegen Ezra de schriftgeleerde dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes, die de Heere Israël had geboden. Ezra de priester bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen, en al wie wat zijn verstand betrof in staat was ernaar te luisteren op de eerste dag van de zevende maand. Hij las daaruit voor het plein dat voor de waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag, ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun verstand betrof in staat waren ernaar te luisteren. En de oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Ezra, de schriftgeleerde, stond op een houten verhoging die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. En naast hem stond Matitja met Sema, Anaya, Uria, Hilkia en Maasea aan zijn rechterhand. En aan zijn linkerhand Pedaya, Misael, Malchia, Hasem, Hasbadana, Zacharia en Mezulam. En Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk. En toen hij het opende, ging heel het volk staan. En Ezra loofde de Heere, de grote God. En heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen: Amen, amen. Zij knielden en bogen zich neer voor de Heere met het gezicht ter aarde. Jezua, Bani, Serepja, Jamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Jozebat, Hanan, Pelaja en de Levieten onderwezen het volk in de wet en het volk stond op zijn plaats. En zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia, hij was zijne excellentie de stadhouder. Ezra, de priester en de schriftgeleerden en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk: Deze dag is heilig voor de Heere uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Verder zei hij tegen hen: Ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken en deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt. Want deze dag is heilig voor de Heere. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heere, dat is uw kracht. En de levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen: Wees stil, want deze dag is heilig. Wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven. Want zij hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. Gemeente, dit is het woord van God. U mag weer gaan zitten. Dit gedeelte, gemeente, is ook de uitgangspunt voor de prediking van deze morgen. Wij gaan ter voorbereiding op de prediking zingen uit Psalm 102... waar we iets horen van de droefheid in de versen 1 en 5... en vervolgens ook van de vreugde in vers 12. We zingen Psalm 102, vers 1, 5 en 12... We zingen uit Psalm 118, vers 9 en 10, uit weerklank na de prediking. Psalm 118, vers 9 en 10. Gemeente kwam van de week iets tegen van kunstenares Lisbeth Lazeur. Geen kunstwerk van haar, maar een verhaal, een ervaring van haar. Ze is helaas vervreemd van het christelijk geloof. En dat had ook te maken met wat ze meemaakte in de gemeente waar ze meeleefde. Ze was heel nieuwsgierig naar hoe de werkelijkheid in elkaar zat. En ze ging met allerlei vragen naar de kerk. Maar helaas kwamen haar vragen niet aan bod. En werden haar vragen dus ook niet beantwoord. En dan zei ze, ik had het gevoel dat ik elke week terechtkwam in een groepje gelijkgezinden die elke zondag tegen elkaar zeiden, zo zit het. Nou ja, en zo is ze weggegaan uit de gemeente. Met haar vragen onbeantwoord en uiteindelijk losgeraakt van het geloof. Maar dat gevoel dat ze elke week terechtkwam in een groepje gelijkgezinden die elke zondag tegen elkaar zeiden, zo zit het. Hé, natuurlijk, zo zit het met God, met het geloof, met de wereld, nogal wie dus. En dat willen we ook elke zondag weer horen, punt. Maar verder geen enkele verwondering. En dat is de doodsteek voor gezond geloof, hè? Van zelfsprekendheid. Alsof geloof een soort wiskunde is of zo. Zo zit het. Oh ja, nou snap ik het. Punt. Nou ja. Zo gaat het in ieder geval niet aan toe in Jeruzalem. Waar ook mensen bij elkaar komen, waar ook het woord van God open gaat, daar gebeurt iets. Daar komen mensen in beweging, daar gaan harten open en daar komt verwondering. Dat is precies het tegenovergestelde. Maar we hebben erom gebeden, hè? Dat nou vanmorgen ook iets van die verwondering gebeurt. Nou, en de Heer is een waarmaker van zijn woord, hè. Dan mogen we dat ook gelovig verwachten. Daarom bidden we ook altijd voordat we de schriften gaan lezen. Dat de Heer dat weer opnieuw doet. En zo worden we zomaar meegenomen naar Jeruzalem vanmorgen. De waterpoort. Een gigantische drukte. Mensen overal vandaan, uit allerlei steden, zo staat er in vers 1. Als één man verzamelen ze zich. En we worden er opeens midden in gezet. En het is echt een ongelooflijk grote groep mensen. Er zijn uitleggers die hebben het al over 30.000 tot 50.000 mensen. Nou, we hebben hier in Alblasserdam een plek waar zoveel mensen bij elkaar kunnen komen. Wel heel veel, hè? Nou, en daar staan wij dan zomaar bij vanmorgen. Zomaar tussendoor. Zomaar tussen staan we daar. Probeer het een beetje voor je te zien. Uit de steden naar Jeruzalem gekomen. En ik zei het al, hè. De tempel in Jeruzalem is alweer opgebouwd. Maar nu zijn ook de muren opgebouwd. Wat doen die mensen daar? Nou, ze gaan in ieder geval niet demonstreren. He, want wij hebben ook zo'n plek in Den Haag, hoe heet het ook alweer, het Malieveld. He? Waar ook heel veel mensen bij elkaar kunnen komen, nog wel veel meer dan 50.000. Ja, om te demonstreren, ja. Nee, daar komen ze niet voor. Waar komen ze dan voor? Nou, let even op vers 1. De zevende van de maand. Ja, zegt iemand, dat zegt me niks. Nee, maar die gelovige Israëlieten, dat zegt hen alles. He, wat, 1 januari, wat zegt ons dat? Wat is het 1 januari, jongens en meisjes? Ja, nieuwjaarsdag, zeg je. Nou, dat is eigenlijk vandaag ook een beetje het geval. Dus als de zevende dag aanbreekt, dan is het nieuwjaarsdag in Israël. Rosh Hashanah. Nou, en in Leviticus wordt dan voorgeschreven dat het volk van God moet samenkomen. De maand Tisri. Dus dat zit er ook een beetje achter. En ja, ze zijn natuurlijk ook wel heel erg dankbaar. Kun je wel een beetje begrijpen natuurlijk. Dat die muren nu eindelijk af zijn. De tempel die staat er alweer. En nu zijn de muren ook nog af. Misschien hebben ze er nog wel aan meegedaan. Ja, dat ging ook niet zonder slag of stoot. Lees het boek Nehemia en het voorgaande. Ook heel veel tegenstand geweest. Maar het is nu eindelijk gebeurd. De klus is geklaard. Als je dan even kijkt in hoofdstuk 7 hier voorafgaand, dan zie je ook dat, kunnen we ons ook amper voorstellen, maar hoofdstuk 7 vers 4 staat dan, de stad is wijd uitgestrekt en groot, Jeruzalem dus, maar er woont weinig volk in en er zijn nog geen huizen gebouwd. Zo, hè, alsof je in een soort nieuwbouwwijk komt, daar gaat het allemaal gebeuren, hier worden de huizen gebouwd. Maar de huizen moeten nog worden gebouwd. Het is echt dus nog een opbouwfase. Die gaat nog door. Tempel opgebouwd, muren opgebouwd. Maar nu de huizen nog. Jeruzalem nog helemaal leeg. Nou, ondertussen wel dankbaarheid dat het nu al zover gekomen is. Joods nieuwjaar. Een dag om samen te komen. En tegelijkertijd ook het begin van een hele feestperiode. Begin van een feestperiode, want er komen nog meer feesten aan in deze zevende maand. Binnenkort is het grote verzoendag. En daarna komt het Loofhuttenfeest. Dat is een vreugdevol begin van een nieuw jaar. Oh, mooi zeg. Ja, zeker. Dus vandaar dat ze allemaal bij elkaar komen. Dat heeft er allemaal een beetje zo wat mee te maken. Ja, waarschijnlijk als we daar zo in zitten, ingezet worden, dan zitten al die mensen waarschijnlijk op de grond. Zitten waarschijnlijk allemaal op de grond, zoals wij hier vanmorgen allemaal in de bank zitten. En dan is heel apart, wat krijgen we nou? Moet je je voorstellen, 30.000 mensen gaan in één keer staan. Wat is hier aan de hand? Het hele massale, hè? In één keer staan. En waar kijken die mensen allemaal naar? Die mensen kijken allemaal één kant uit. Zoals u vanmorgen allemaal naar de preekstoel kijkt. Zo kijken die mensen daar een kant uit en er is een soort van ja, houten verhoging gemaakt. Waarschijnlijk tegen een helling. En er staat een man op. En aan de ene kant staan 6 mensen naast die man. En aan de andere kant staan 7 mensen naast die man. En die man die heeft net iets geopend, uitgerold. Een boekrol. Ja, en dat is tegelijkertijd de reden waarom al die mensen gaan staan. De boekrol van God, de wet van God gaat open. Nou zegt iemand, dat is toch niet zo bijzonder? Oh nee? Nou ja, mooi als het voor u heel vertrouwd is, hè, dat de woorden van God opengaan in je leven. Maar dat is helaas niet het geval geweest bij Israël. De wet van God is heel lang een gesloten boek geweest, met alle gevolgen van dien. Ja, en als het woord van God niet meer open gaat, dan moet je er ook niet meer van staan te kijken dat je niet meer gaat leven naar het woord van God. En dat is ook wel gebleken bij Israël. Dus daarom heel bijzonder dat dat woord van God open gaat. Dat die boekrol wordt uitgerold en dat zo God weer aan het woord komt. En je kunt natuurlijk wel voorstellen dat ze daar diep van onder de indruk zijn op deze bijzondere dag. Als ze met zoveel bij elkaar zijn, als de tempel is opgebouwd, als de muren weer overeind staan. Ja, want in de wet van God in Deuteronomium 31 kom je ook een soort opdracht tegen. Dat op een dag als deze, dat de wet van God dan voorgelezen moet worden. Deuteronomium 31 vers 12. Dan gaat het ook over dat zevende jaar. En dan wordt er gezegd, roep het volk bijeen, de mannen, de vrouwen, de kleine kinderen, de vreemdeling, om te horen en om te leren van de Heere uw God. En om alle woorden van deze wet nauwlettend te onderhouden. Nou ja, en daarom hebben ze misschien wel gezegd tegen Ezra de schriftgeleerde, dat is die man die op die soort van geïmproviseerde preekstoel staat. Ezra, ga de wet van God halen. Met de wet van Mozes. Ga de wet van God halen en laat die horen. En dan lees je in vers 3 hè, dat Ezra de wet van God voor de gemeente brengt. Als een soort van nieuw begin. Zoals de Heer heel lang geleden in de woestijn zijn wet heeft gegeven aan zijn volk. Zo geeft de Heer nu opnieuw zijn wet aan zijn volk. Aan zijn volk, nu er zo ongelooflijk veel is gebeurd. Ja, die mensen hadden natuurlijk ook kunnen denken van, nou jongens, mooi, de tempel staat er weer. De muur staat er weer overeind. Nou, nu nog een huis in Jeruzalem en klaar. Dan kunnen we weer door met ons leven. Maar dat zeggen ze niet. We hebben de wet van God nodig. Ja, want we lazen over die leegte nog hè, in Jeruzalem. Leegte in Jeruzalem. Hè, er woont bijna nog niemand, er zijn nog geen huizen. Maar op de een of andere manier weten die mensen misschien ook wel van een leegte in hun eigen hart. En die moet worden gevuld. En als je die niet vult met de woorden van God, dan vul je die leegte met wat anders. Maar laten we die leegte vullen met de woorden, met de wet van God. Ezra, haal de wet van God en lees de wet van God ons voor. Mooi, als je met dat verlangen ook vanmorgen naar de kerk gekomen bent. Dat raakt een beetje aan wat Augustinus lang geleden al zei. Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt bij u. O God, want ja, zoals die muren recht overeind staan, zo staat misschien wel heel veel in je leven recht overeind. En je hebt de boel misschien aardig op de rails. En je hebt misschien heel veel wel op orde. En je hebt misschien in je jonge leven ook al heel veel opgebouwd. Maar hoe is het met je geestelijke opbouw? Hoe is het met die innerlijke leegte die elk mens van huis uit ervaart? Ken je dat? Dat verlangen, dat gebed van Augustinus, onrustig is ons hart, totdat het rust vindt bij u, o God. Of staat nu de wagen stil met alles wat je hebt opgebouwd en verder, ja, verder niet zeuren hoor, niet te veel gaan vragen. Nou, ik zou dat toch nog maar eens even nadenken, hè? Dit volk gaat toch wel verder. Ze wil dat onderwijs horen van de wet van God. En zo gaat Ezra de woorden van God lezen. En prachtig hè, die symboliek. Aan de ene kant 6 mensen, aan de andere kant 7 mensen. Je zou bijna zeggen een soort van kerkenraad. Die dat woord ook dragen, die daarachter staan, die het gewicht daarvan onderstrepen. En zo gaan ze allemaal staan als die woorden van God klinken. En dan looft Ezra de Heer in vers 7, de grote God. De Heere loven, dat is de Heere aanbidden, dat is hem groot maken. Amen, amen klinkt het uit het volk. Ze reageren erop. En ze heffen hun handen op omhoog. En er knielen mensen neer voor God. Er komt beweging in. Hun harten gaan open voor God. En op de een of andere manier voel je als je daartussen staat, er is verkeer tussen de hemel en de aarde en de aarde en de hemel. Op de een of andere manier is God heel erg dichtbij. Het heeft wel iets van een opwekkingssamenkomst. En die kun je nooit maken. Maar daar kun je wel om bidden. De Heilige Geest daalt hier neer. Ik had daar toch wel graag even bij geweest, u niet? Daar zomaar even de sfeer proeven. En tegelijkertijd mogen we ook tegen elkaar zeggen, ja, maar zo is God ook vandaag. Zo is God ook vandaag. Waar de woorden van God open gaan, mag je grote dingen verwachten. Nou, weer even terug naar die Lisbeth, hè. Lisbeth Lazeur. Waar knapte ze nou ook alweer op af? Ja. Ze had het gevoel dat ze in een groep terechtgekomen was, een groep gelijkgestemden, die elke zondag tegen elkaar zeggen, ja, zo zit het. Nou, dat is nou net wat hier niet gebeurt. Want die mensen overal vandaan, daar in Jeruzalem, als ze de woorden van de wet van God horen, zeggen ze niet, ja, dat wisten we ook al. Zo zit het, inderdaad. Waar zou jij willen gaan wonen in Jeruzalem? Nee. Want die woorden maken heel veel los in hun hart. Ze zeggen niet, zo zit het. Maar ze horen de woorden van de wet van God. En ze passen dat toe op hun eigen leven. En er gebeurt iets in hun hart. In hun ziel. Ze worden heel bedroefd. Nou ja, zegt iemand, dat is toch ook nergens voor nodig, zeg. Is het een feestdag en dan ga je een beetje staan huilen daar. Ja, maar hoor je dan die woorden niet? Van de wet van God. Waarschijnlijk zijn dat delen geweest uit, niet alleen uit de 10 geboden, hè, maar de wet van God, dat betekent ook de eerste 5 boeken van Mozes. Genesis tot Deuteronomium. We weten niet precies of dat toen al helemaal tot stand was, hè, als één groot Bijbelboek, als één geheel. Misschien waren het ook wel delen die voorgelezen werden. Maar dat is allemaal gelezen door Ezra. Misschien dat af en toe iemand dat ook wel even overnam, hè, want het was me natuurlijk al een hele tijd. Hè. De zon was net opgekomen, vroeg in de ochtend, tot in de middag, 6 uur achter elkaar. Nou, Met mannen en vrouwen en kinderen erbij. Ja, iedereen vergat misschien wel de tijd, ik weet ook niet precies. Dat kan ik wel eens hebben, hè? Het is goed om op de tijd te letten, hoor, ook in de kerk en zo. Soms ook wel eens goed als je met z'n allen de tijd vergeet, hè? In ieder geval als de geest erin meekomt en het allemaal even niet meer zoveel uitmaakt. Nou, zoiets gebeurt hier ook. Dus Ezra die leest de wet van God. Ja, en dat veroorzaakt droefheid in hun hart. Ze zeggen niet, ja, zo zit het. Ja, daar ook wel eens vroeger over gehoord en zo. Ja, klopt allemaal als een bus. Nee, hun hart wordt eronder verbroken. Hun hart wordt eronder verbroken. Ze horen de woorden uit die boeken van Mozes. En ze leggen hun eigen leven ernaast. Het komt bij elkaar en ze zeggen, hè? Er komt verdriet in hun hart. Ja, want dat blijkt wel, hè? Staat er in vers 10. Heel het volk huilt namelijk. En dat was geen zachtjes huilen, hoor. Moet je je voorstellen. Dat nou vanmorgen gebeurt onder de prediking van het woord. Ja, soms wordt het ook een beetje een show, hè? Huilen om te huilen. Maar echt, echt oprecht berouw. Iedereen vanmorgen hier in de kerk. Het is niet gemaakt, maar echt puur. Omdat het woord van God zijn kracht doet. Maar waarom moesten die mensen dan huilen? Ja. Nou ja, de tempel opgebouwd, de muren overeind. Er was nogal wat gebeurd natuurlijk. Waarom had de Heer zijn volk in ballingschap gebracht? Ja, vanwege de zonde van het volk. En op de een of andere manier raken die woorden uit de wet van God daar natuurlijk aan. En die doen hen daaraan misschien wel herinneren. En zo staan ze daar als één man, als één volk. En zo horen ze in Genesis, als Ezra dat leest over de roeping van Abraham, hoe klein het begonnen is. En moet je nu eens kijken, 30.000, 50.000 man. Maar wat is er allemaal gebeurd? De Heer heeft zich aan dat volk verbonden. Ik ben de Heer, jullie God. Maar hoe het erna verder gegaan is, één groot drama. In de witte broodsweken gingen ze al vreemd. Naar de afgoden toe. Het staat allemaal in Exodus. Ezra die leest het. En dat komt bij hen binnen waarschijnlijk. Ja, en in het voorgaande in Nehemia had hij het al over de uitbuiting van de rijken. De rijken die de armen uitbuiten. Lees hoofdstuk 5. Ja, en daarover gaat het ook in de wetten, in Leviticus en in Numeri. Ja, dat is misschien ook wel bij hem binnengekomen. En dan helemaal aan het einde in Deuteronomium. Moet je hoofdstuk 27 maar eens lezen. Vervloekt, hoor je dat? Vervloekt is een ieder, 30.000 tot 50.000 man. Ezra leest het. Vervloekt een ieder die niet blijft in het boek van de wet van God. En tot wel 10 keer achter elkaar klinkt het. Vervloekt, vervloekt, vervloekt. En het volk daar in Deuteronomium 27 zegt iedere keer amen, amen. Amen. Nou, en dat leest Ezra allemaal. Dat komt bij hem binnen. En ze zeggen niet meer zo zit het. Maar het slaat bij hen naar binnen toe. En ze worden er klein onder. Ze worden eronder verbroken. En in die woorden van Ezra ontmoeten ze de Heere zelf. En is het alsof ze voor Gods aangezicht staan. Wil uw knecht door schuld verslagen. O Heer, niet voor uw vierschaar dagen. Want niemand zal in dat gericht, daar zelf zijn hart, hem aan moet klagen. Rechtvaardig zijn voor zijn gezicht. Kun je dat een beetje meemaken? Wat er gebeurt, herken je dat? In jouw leven. Als het woord van God open gaat en het raakt aan jouw leven, dat je ook wel eens soms iets hebt van, wat heb ik ervan terechtgebracht? God die zoveel aan mij geschonken heeft, ik heb het leven aan hem te danken en zoveel meer. Verbond opgericht, het kind van het verbond mag wezen, mag ik zijn en misschien wel met hem ook leren leven en uit zijn handen leren leven, genade hebben ontdekt en toch verkeerde kant opgegaan. Ik kan het soms zomaar naar binnen slaan. Inkeer, verdriet, berouw. Zoals we net in de psalm hebben gezongen. En op de een of andere manier komt dat terecht bij Ezra. En Nehemia, die is ook in zijn buurt. Vers 10 staat het, hè? Zijn excellentie, de stadhouder. Ezra die heeft zich vooral bezig gehouden met het geestelijk herstel, de tempel. Nehemia is meer de man van het burgerlijk herstel, de opbouw van de stad en de muur en zo. En ze komen erachter dat het volk in rouw is, in berouw is. Ja, dat is ook wel te horen. Want ik zei het al, dat was waarschijnlijk, deden ze dat niet heel zachtzinnig. Zoals Israëlieten nogal eens heel hard kunnen huilen. En dan opvallend, hè? Er wordt gezegd in vers 10, rouw dan niet en huil niet, want deze dag is heilig voor de Heere. Prachtig, hè? Je zegt, ja, moet je toch ook wel blij mee wezen misschien, hè? Als mensen tot inkeer komen en Ja, daar zijn ze misschien ook wel blij mee. Maar ze zeggen, en toch niet rouwen en niet huilen vandaag. Want deze dag is heilig voor de Heer. De eerste dag van de nieuwe maand. Een feestdag voor God. Heilig, apart gezet voor Hem. Huil niet. Rouw niet. En allerlei, weer een andere groep mensen, die worden in vers 8 genoemd. Die gaan ook rond onder het volk, terwijl Ezra daar staat te preken. En die geven onderwijs. En er zat waarschijnlijk ook iets bij van dat ze, ja, je had nog geen Google Translate, zoals vandaag. De wet die klonk in het Hebreeuws. Maar ze spraken Aramees, dus dat moest worden vertaald. Nou, dus die 13 mensen uit vers 8, die vertalen dat en die passen ook de woorden toe op hun situatie. Zij onderwijzen het volk in de wet. En zij zeggen ook tegen het volk, jongens, niet rouwen en niet huilen vandaag. Al kunnen ze het misschien best wel begrijpen dat die woorden zoveel oproepen. Maar ze zeggen, deze dag is heilig voor de Heere uw God. Rouw niet en huil niet. Maar ga erop uit en eet vandaag iets lekkers. Hè? Eet iets lekkers, staat dat in de Bijbel? Ja. En drink zoete dranken. Want het is feest. Nou, dat kennen wij toch ook wel een beetje. Als er een feest is, kun je dat soms ook een beetje merken in wat er gegeten wordt, toch? Als jij jarig bent, dan mag je misschien wel zeggen, nou, wat vind je lekker op je verjaardag? En dan mag jij kiezen, zoiets. En misschien ken je dat ook nog wel, op de zondag extra lekker eten. Ja, vanwege de vreugde in God. Want dat is het hier, hè? En deel uit. En hen voor wie niets is klaargemaakt. Ja, er zijn er ook onder het volk, net al een beetje gehoord, die niet zoveel hebben, de armen. Nou, deel dan van je overvloed aan hen. Want deze dag is heilig. Heilig voor de Heere onze God. Wees dan niet bedroefd, want de vreugde van de Heere is uw kracht. Vers 11, mooie tekst, hè? Want de vreugde van de Heere is uw kracht. En dat woordje kracht, gemeente, dat mag je ook vertalen met vesting. Vesting. Waar doe je dat aan denken? Als je even aan dat volk denkt. Wat is er opgebouwd? Ja, de tempel, de muur. En waarom was er een stadsmuur, jongens en meisjes, vroeger? Waarom was er een stadsmuur? Ja, met het oog op de vijanden natuurlijk. Dan konden de vijanden veel minder makkelijk naar binnen komen. Nou, je hebt hier ook in de buurt wel nog oude steden met een stadsmuur. Ja, bij ons in Goede Reden ook bijvoorbeeld. Delen van die oude stadsmuur. Nou. Maar nou zegt Ezra, de vreugde van de Heere, dat is jullie stadsmuur, zou je kunnen zeggen. Dat is jullie kracht, dat is jullie vesting. En het is alsof die tegen dat bedroefde volk zegt. Hij zegt niet van, ja, dat slaat allemaal nergens op, die tranen van jullie. Nee, dat slaat wel degelijk ergens op. Maar hij wijst hen de weg naar de schuilplaats. Naar de schuilplaats, naar de veilige vesting van de Heere. Jullie mogen daarmee naar de Heere toe gaan. De vreugde van de Heere is jullie kracht, is jullie schuilplaats, is jullie vesting. En gemeente, zo mag ik u vanmorgen ook verkondigen. De vreugde van de Heere is uw vesting, is uw kracht. Als dat alles recht overeind in je leven, dan heb je ongelooflijk veel opgebouwd. Maar dat is niet het belangrijkste, hè? De echte geborgenheid geeft de Heere zelf en geeft de vreugde van de Heere. Gemeente, de vreugde van de Heere is uw kracht. Maar ook als misschien heel veel in je leven wel in puin ligt. En je misschien net wel dacht toen ik zei opbouwen, praat me er niet van. puinhoop van mijn leven. Dat kan ook als je nog heel jong bent. Soms ook door eigen schuld. En toch ook zeg ik ook tegen jou. De vreugde van de Heere is jouw kracht. Er is een vesting die nog staat als een huis. Dat is de vesting van God. En daar mag je naartoe gaan, ook vanmorgen, ook met alles wat misgegaan is. De vreugde van de Heere is jullie kracht. En daarom geen droefheid, maar blijdschap. Want God is dezelfde. Hij houdt trouw, hij laat niet los. Moet je toch eens kijken, die tempel die staat er weer. En die muren zijn weer gebouwd. Hij is getrouw aan zijn verbond. God heeft een langere adem dan wij. Dat is toch om vrolijk van te worden, toch gemeente? En daarom wees maar stil, zeggen die levieten. Deze dag is heilig. Wees niet bedroefd. De vreugde van de Heere is uw kracht. Ja, het is de vreugde in God, zou je kunnen zeggen, hè? De vreugde in God, omdat Hij zo trouw is, omdat Hij zo goed is. Omdat Hij als een muur is om je leven. Je zou kunnen zeggen, dat is de vreugde bij de Heere zelf. Gods eigen vreugde. Zo, dat gaat wel heel diep. Ja, zo mag je dat misschien ook wel uitleggen. Want gemeente, in het hart van onze God, hè, is zo ongelooflijk veel vreugde. Geloof je dat? In het hart van onze God is zoveel vreugde. En gemeente, misschien komt alles een beetje samen als we het Nieuwe Testament denken in dat verhaal wat de kinderen in de kerk denk ik ook wel kennen. Van die vader met die twee jongens. En dan komt die ene jongen weer thuis. En die heeft zoiets van, nou, kind aan huis zijn, dat kan denk ik niet meer. Zoveel verspeeld en zo verkeerd bezig geweest. Ik word wel werknemer bij mijn vader, ik ga wel werken. Nou, dat volk zou je kunnen zeggen, daar in Jeruzalem is ook weer thuis gekomen. Hè? Weer in Jeruzalem gekomen, ze mogen weer in Jeruzalem gaan wonen. Uit de ballingschap, weer terug, weer thuis. En dan wordt daar verkondigd de vreugde van de Heere. Is jullie kracht. Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, dat moet je misschien helpt het dat beeld, die gelijkenis. Als die jongen daar aankomt bij het huis van zijn vader, dan staat die vader op de uitkijk. De vreugde van de Heere is uw kracht. En daar gaat die vader. Hij trekt zijn mantel omhoog. En hij gaat als een speer naar zijn kind. En hij slaat de armen om zijn kind. Welkom thuis. De vreugde van de Heere is uw kracht. Gemeente, deze God mag ik u verkondigen. Deze Vader. De Vader van de Heere Jezus Christus. Daar word je toch blij van, toch? Dat je bij alles wat je misschien in je leven hebt en hebt opgebouwd, mag weten van een geborgenheid die tegen alles bestemd is. De liefde van God in de Heere Jezus. Ik moet denken aan wat ik van de week hoorde. Die broeder uit Bagdad. Hij was moslim. Hij kreeg steeds meer sympathie voor de Heer Jezus. Toen stond hij voor een beslissing. Ga ik nu wel of niet verder met de Heer Jezus? En hij wist, als hij verder zou gaan met de Heer Jezus en dat bekend zou maken, dan was het afgelopen met zijn zaak. Een goed lopend restaurant. Wat zou jij dan doen? Hij kwam er vooruit. Ik wil de Heer Jezus volgen en dienen. Hij raakte zijn zaak kwijt. Alles stortte als een kaartenhuis in elkaar. Zoals al die muren in Jeruzalem in elkaar gestort zijn. Hij moest vluchten. En zo ging hij met zijn vrouw en zijn kind weg uit Bagdad. Dan kwamen ze in Nederland aan. Vervolgens ook nog crisis in zijn huwelijk. En toen ook nog depressief. En toen zei ze een predikant in Nederland. Dat is wel veel, hè? wat er nou allemaal gebeurt? Heb je nou geen spijt dat je de Heer Jezus bent gaan volgen? En toen zei hij, nee, toch niet. Want ik heb nu een vrede in mijn hart. Die heb ik nog nooit zo ervaren. Zou dat misschien te maken hebben met de vreugde van de Heere? Is uw kracht. Ik denk het wel. En dan gaan ze weg uit Jeruzalem. Ze hebben het begrepen. Ze hebben het begrepen. Staat in vers 13, hè? Ze hebben het allemaal begrepen. Mooi. Mooi als je iets begrijpt, hè? Van als het woord van God opengaat. Dat is, dus spreekt niet vanzelf. Nee. Hè, er zijn ook allerlei mensen dus daar in Jeruzalem die uitleg geven. Mooi. Ja, het is belangrijk dat een dominee uitleg geeft, hè? Zeker. Maar niet alleen een dominee natuurlijk. Ja, daar ben je ook ouder voor, hè, om dat te doen. Ook wel een hele klus soms. Er zijn ook allerlei hulpmiddelen die je kan gebruiken. Ja, op huisbezoek, hè, wordt er misschien ook een beetje uitleg gegeven. Hoe was het zondag? Wordt het nog wat toegepast op je eigen leven? Laten we ook het onderwijs niet vergeten. De catechisatie. En ik denk dat er heel veel kinderen en jongeren zijn. Jongeren vooral, denk ik. Die snakken naar uitleg. Wat betekent het dan voor mij vandaag? En mooi als je er iets van begrijpt. Laten we er ook om bidden dat dat gebeurt vandaag, juist in deze tijd. Zo zit het. Dat weet je toch. Denk nog even aan die kunstenares. Nee dus, dat weet je niet zomaar. Het is altijd een wonder. Dat zie je hier ook gebeuren. Aan de ene kant die droefheid en dan daardoorheen die blijdschap in God. Niet zo zit het, maar veel meer iets van hoe is het mogelijk? En hebben onze kinderen en onze jongeren geen mensen nodig. Als die christen uit Bagdad, die ex-moslim. Als mensen die bij alles wat ze hebben opgebouwd of bij de puinhoop van hun leven zeggen van ja, nou weet je waar ik ten diepste van leef? Van de vreugde van God en dat is mijn kracht. En die God die leeft ook vandaag. Nou, en dan gaan ze weg. Om te eten en te drinken. Wie had dat gedacht? Na al die droefheid, dat ze zo weg zouden gaan. Ja, dat kan zomaar gebeuren. Als het woord van God opengaat en zijn kracht doet. En ze hebben het begrepen. En ze delen uit aan wie niets heeft. Om blij van te worden. Zo is onze God. De vreugde van de Heere is uw kracht. Deze God leeft ook vandaag, gemeente. De Vader van de Heere Jezus Christus. En dan wordt het grote verzoendag. Het is dus echt waar. De vreugde van de Heere is uw kracht. Want een lam wordt geslacht. En een lam wordt weggezonden de woestijn in. God verzoent zich met zondige mensen. Shalom bij God vandaan. En daarom eren zij aan God de Vader, aan God de Zoon en aan God de Heilige Geest. Halleluja. Amen. Gemeente, laten wij danken en bidden. Levende en sprekende God, zo zijn uw woorden opengegaan. De vreugde van de Heere is uw kracht. Een woord midden in de droefheid van mensen. Bepaald bij alles wat eraan schort. Heere, hoe wonderlijk kan het gaan als uw woorden opengaan. Groot is uw trouw. Dank voor alles wat we zo hebben ontvangen van u. In de dienst, in uw woord. Als u ons zo gezet hebt tussen die grote menigte daar in Jeruzalem. En we de woorden van u hebben gehoord. En u die dezelfde bent. U die het laat verkondigen. De vreugde van mij is uw kracht. En u dat zichtbaar gemaakt hebt in uw Zoon, de Heer Jezus. U die mensen aan uw vaderhart drukt. Uw arm als een muur om hun leven. Jij bent mijn kind. Om van te duizelen, Heere. Heere, wij bidden u voor mensen zoals die kunstenares. Misschien zijn ze ook vanmorgen wel in de kerk. Zoveel vragen. Heere, geef dat ze mogen ontdekken dat in uw woord ruimte is ook voor hen. En dat hun vragen daar ook klinken. En dat ze midden in die vragen zomaar opeens u kunnen ontmoeten. U de levende God. Heeft dat aan mensen als Lisbeth Lazeur in deze tijd, in onze samenleving. Als heel veel mensen heel veel hebben opgebouwd en tegelijkertijd zoveel onrust hebben in hun hart. En zoveel mensen ook bij de puinhoop van hun leven zitten. Zich schuldig voelen soms en zo ongelooflijk kwetsbaar. Zegen ons ook als gemeente om een getuige te wezen van u. Heere, wij bidden u, geef ons verwachting van uw woord. Help ons om uw woorden te openen. Om ook vanavond weer uw geopende woord te horen. Om ons hart ervoor te openen. Maar ook in de week die begonnen is, om dat ook persoonlijk te doen. En daar ook veel van te verwachten. Ook al is het soms wel eens, gebeurt het voor ons gevoel soms heel erg weinig. We vragen ons af waar het zin voor heeft. Wij bidden u om uitleg van uw woord. Om een zegen over de prediking van uw woord. Maar ook om uw zegen over de catechese en het onderwijs en het geloofsgesprek op allerlei manieren, in de gemeente, in de gezinnen, om de christenen samen met elkaar. Dat bidden we in het bijzonder voor de kinderen en voor de jongeren. Helpt u hen, Heere, om de Heer Jezus te volgen. Leg dat verlangen eens in hun hart. Maar helpt u ook om dat gestalte te geven, om dat te doen vandaag. We danken wat u doet vandaag in deze tijd, ook onder die ex-moslim uit Bagdad, dat u het waarmaakt in zijn leven, dat de vreugde van u zijn kracht is. Heere, dat doet u ook vandaag. Wij komen naar u toe en wij doen voorbeden voor de gemeente, al het werk wat mag worden gedaan, ook in de week die begonnen is. Stel ook dominee van Maurik tot een rijke zegen, de broeders van de kerkenraad. Zegent u onze kerk, waar ook zoveel vacatures zijn, heren. Wilt u weer nieuwe voorgangers geven? En wilt u ook mensen enthousiast maken om het geloof uit te leggen? Ook in het godsdienstonderwijs bijvoorbeeld, of in de catechese. Mensen daarvoor roepen en bekwaam maken. En ook de vreugde daarin doen ervaren. We komen naar u toe en we doen u voorbeden voor alle die eenzaam zijn. In de gemeente, buiten de gemeente, in Alblasserdam. O God, we doen u voorbeden, ook met het oog op het nieuws van de week. Ze hoorden over die sarcocapsule. Techniek gaat maar door. Euthanasie. Techniek die helpt erbij. Waar gaat dat naartoe, heren? En wat vindt u daarvan? Wat doet dat met u? O God, ontfermt u zich. We bidden u voor alle die gepest worden. Op school of op het werk. Gepest zijn van de week. We bidden u ook voor alle die gepest hebben. O Heere. Bekeer ons ervan als we daaraan meedoen. Geef ons het lef om een andere weg in te slaan. Wees ook met ons als dat diepe spoor heeft getrokken in ons leven. Heere, erbarm u. Dragen de wereld waarin we leven aan u op. Wat een spanning in het Midden-Oosten. Israël, Gaza, Libanon. O Heere, u regeert. Geef uitkomst. Laat uw koninkrijk komen. Zegen de voortgang van uw woord. Het werk van zending, alle missionaire initiatieven, ook in ons eigen land. U bent de levende God. Waar uw woord open gaat, gebeuren wonderen, toen en ook vandaag. Uw woord staat soms zomaar op. Zegen alle die erbij betrokken zijn. En maak er ons ook alle. Betrek ons er ook allemaal bij, Heere. Door een leesbare brief te wezen van u. Dank voor alles wat u ons hebt geschonken in deze dienst. Zegen ons in de viering van de zondag. Zegen ons in de week die begonnen is. Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u zij al de eer. Amen. Gemeente, ons slotlied is Psalm 150, vers 1. Psalm 150, vers 1. Thank you. Gemeente hier in de kerk, waar ook met ons verbonden. Ga heen in vrede, ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.